Hey, Wouter hier met goed nieuws voor Vlamingen. Want op vrijdag 26 april speel ik een korte versie van Stormbrein in comedyclub Amai in Gent. En voor de Nederlanders die een excuus zoeken om Nederland te ontvluchten met Koningsdag, maak er gewoon een weekendje Gent van, want het is een hele leuke stad. Zolang je er niet met de auto doorheen wil rijden. Kaartjes voor de show vind je op compagnieamai.com. Je kan ook naar clubamai.be gaan, maar dan vind je een heel ander soort club. In mei kan je Stormbrein nog 5 keer zien in Nederland. En na de zomer komen er nog ruim 40 data bij. Wil je als eerste horen waar en wanneer je me dan kan zien? Meld je dan aan voor mijn nieuwsbrief. Dat kan op elektrapodcast of woutermonde.nl. Welkom, mijn naam is Woutermonde en dit is de Elektra Podcast. Een podcast waarin ik met collega's herinneringen ophaal aan shows die ze liever waren vergeten. Genoemd naar het roemruchte jongerencentrum Elektra in Sliedrecht, dat ooit bekend stond als de Comedy Hell. Dit keer praat ik met John van Eert. John is acteur en schrijver.
Ik kan die tandjes niet meer uitdoen tot de finale. Dus ik heb het hele tweede act uit moeten spelen. Ook in een heel mooi moment dat die zoon verdrietig zegt: Sorry dat ik je het weg. Het geeft helemaal niet, jongen. Je blijft als mijn kind. Nou, het was gewoon. We hebben boze brieven gekregen ook toen. Terecht. Nou, dat was me toch een potje gênant.
John speelde en schreef 20 jaar lang de komische voorstellingen rondom het personage Harry Vermeulen. John is al actief sinds de jaren 80 en acteerde in talloze voorstellingen en musicals, waarvoor hij vaak ook zelf de teksten schreef of vertaalde. En daarnaast is hij als stemacteur in heel veel films te horen. We namen deze aflevering op in de FCG-studio in Amersfoort. Leuke plek om met een band op te nemen of te repeteren. Heel veel plezier. Dit is de Elektra Podcast met John van Eert. Ik vind het heel tof dat jij meedoet, omdat ik in de podcast natuurlijk artiesten heb. Iedereen valt binnen het spectrum comedy in allerlei vormen. Van Ton Praten tot aan Ingmar Heitse, de dichter die heel veel humor gebruikt. En alles daartussenin. Waarbij jij met de comedies die je maakt natuurlijk weer een hele andere categorie bent die nog geen één keer voorbij is gekomen.
Nog geen één keer.
Nee. Nog geen één keer. Nou, goed. Volgens mij is er ook niemand die doet wat jij doet. Zeker niet op het niveau waarop jij het doet. En ik kan het heel kort door de bocht omschrijven als deuren, comedies en kluchten. Maar dan doe ik geen recht aan wat het is. Nee. Maar dan hebben mensen wel een grof beeld van de vorm. Maar kan je zelf uitleggen wat het is wat jij de afgelopen 20 jaar hebt gedaan met de Harry Vermeulen shows?
Ja, dat kan ik uitleggen. Heb je even?
kan je het kort uitleggen?
Kan het kort uitleggen. Nou, heb je eventjes? Nee, wat zal ik zeggen? Nou ja, ik omschrijf zelf mijn Harry Vermeulen nooit als klucht. En mensen denken dan altijd dat ik mezelf heel erg ga verdedigen. Dat is niet zo, maar ik vind het woord klucht niet voldoende voor wat ik maak met mijn Harry's. En ik vind ook klucht een negatieve lading hebben. En dan kunnen mensen zeggen, hoezo een negatieve lading? Maar dan moet je ze op een gegeven moment gaan verzamelen. Hoe vaak ik ben Google Alert heb ik klucht ingevoerd. En nou, dat komt echt 6 keer per dag komt er een alert binnen. De klucht in de gemeenteraad, de ruzie was net een klucht. De voetbalwedstrijd tussen die en die, dat was gewoon een klucht. Ja, maar ja, altijd in het negatieve.
Ja,
dat is echt waar.
Ja, ja, ja.
En dus dan denk ik, ja, wat raar. Waarom is klucht heeft een negatieve klank op de een of andere manier? En klucht heeft inderdaad, daar begon je zelf al over, deuren. En eigenlijk maak ik wel iets anders. Ja. Het geeft niet, het is high comedy. Er zitten zeker kluchtachtige elementen in. Maar het is moeilijk om het kort te houden. Maar de klucht zoals we hem kenden van vroeger, daar ben jij misschien net iets jong voor, maar van John Lanting. Dat waren 70er jaren kluchten die uit Engeland. En dat was altijd, ging altijd over overspel. Het ging altijd over gillende meisjes die in een BH'tje overliepen. Onder het bed verstoppen, achter de kast verstoppen. Deuren in, deuren uit, deuren. En het was behoorlijk seksistisch, behoorlijk racistisch. Echt iets van deze tijd wat gewoon niet meer kan. Nee. Dus ik wil eigenlijk niet dat Harry Vermeulen met het woord klucht geassocieerd wordt. En niet uit verdediging van wat toen heel erg succesvol was. Want dat is prima, dat het bestaansrecht. Alleen dat is niet wat ik maak. Ik ga veel absurder. Ik ben veel gekker. Ik heb hele rare uitstapjes. Ik heb, als een scène niet goed gaat, dan kunnen we hem terugspelen. We kunnen ondersteboven. We kunnen dit seizoen halen we publieke toneel op. Die moet meespelen. Dus het gaat veel verder dan.
Daar zei ik ook al. Ik doe het tekort als ik het zo.
Nou ja, niet net als verdediging, maar gewoon om te duiden waar het nou eigenlijk in zit. Want ik zat laatst bij Paul. De podcast van Paul de Leeuw. Ja. En toen zat daar Tim Oliehoek. En die zegt, maar het lijkt net alsof je de hele tijd je loopt te verdedigen. Dat is niet zo. Want ik schaam me helemaal niet voor wat ik maak. Integendeel, ik sta er juist 300% achter. Alleen het is geen klucht.
Nee. Oh, maar ik vind het heel grappig wat je zegt. Want zeker ook met de omschrijving van klucht als in een politieke klucht. Of dit is een klucht. Daar stoor ik me ook heel vaak aan. Zeker bij politici wordt er wel ook vaak gezegd. Ja, maar weet je wie...
Het is geen cabaretvoorstelling.
Ja. Maar wij doen het heel anders.
Ja, ja,
en houden deze mensen daar buiten.
Ja, nou dan begrijp je een beetje wat ik bedoel.
En een vergelijkbare, denk ik, hoe mensen er tegen aankijken is iets waar ik me ook vaak aan stoor bij stand-up comedy. Wat natuurlijk mijn ding is. Dat het nog altijd, zeker vanuit de begintijd in Nederland, de associatie heeft, oh, maar dat is alleen maar plat. Dat is alleen maar mensen afzeiken. Dat is alleen maar inhoudsloos. Nou, nee, er gebeurt echt veel meer en er zit heel veel inhoud aan.
Maar maak jij dan een verschil tussen stand-up comedy en cabaret? Solo?
Ik persoonlijk niet. Nou ja, ik vind het altijd, het zijn verschillende vormen.
Ja.
Cabaret is een vorm waarbij liedjes zitten en typetjes en veel meer sketches en dingen. En stand-up comedy als vorm is over het algemeen één iemand met een microfoon die vertelt zonder verder al te veel opsmuk.
Ja, maar is stand-up, maar dat is mijn onwetendheid, is stand-up niet ook veel meer improvisatie en cabaret is gewoon echt een voorstelling maken? Niet dat het ene minder is dan het andere, maar is dat niet waar het vandaan komt? Van je staat op in een kroeg in New York, ergens in een kelder en je begint maar te kletsen en te improviseren.
En er is veel meer ruimte voor improvisatie, dat is absoluut waar. Maar als iemand in een theater naar een voorstelling gaat van een comedian, dan is dat ook wel degelijk een voorstelling waar gewoon een lijn in zit.
Zeker. En, ja, tuurlijk.
Alleen, er is meer ruimte. Daarom zeg ik, het zijn verschillende vormen, maar niet dat het, dat het heel anders is.
Nee, maar ik zou zelf zeg maar een cabaretvoorstelling die gewoon geschreven is en gerepeteerd is en uitgeprobeerd is, niet zo snel stand-up noemen. Of zit ik dan verkeerd? En dat bedoel ik dus ook weer niet een kwaliteitslabel eraan.
Nee, absoluut niet. Nee, maar ja, ik denk dat het verschillende stijlen zijn. Want als jij... Kijk, vanavond sta ik in een comedyclub. Daar moet ik presenteren. Daar zit heel veel improvisatie bij. Daar weet ik van tevoren ook niet precies wat ik ga zeggen.
Nee, en mensen gaan gillen.
Maar na de zomer ga ik weer de theaters in. Ja, dat is een voorstelling die echt wel van A tot Z geschreven is.
Ja.
Daar zal ook heel veel improvisatie in voorkomen.
Tuurlijk.
En als ik aankom rijden en ik zie iets geks bij de lokale slager, ga ik daar iets over doen.
Tuurlijk.
Absoluut.
Ja.
Maar goed, dat zijn... Maar ik vond het grappig, omdat de gevoelswaarde, zeg maar, voor mij gelijk is met hoe mensen naar het een kijken. Ja. En dat je denkt, ja, maar het is meer dan dat.
Een negatieve klank zit eraan.
Maar laten we, want ik vind dit heel interessant. Maar ik ben ook heel benieuwd wat er allemaal mis kan gaan in 20 jaar Harry's maken. Ja. Vooral omdat het zijn waanzinnige producties met enorme decors en gewoon een crew met een heleboel mensen die meespelen. En met muziek en weet ik wat en dingen. En dan hoor ik je ook nog zeggen, we halen ook het publiek
het toneel op.
We spelen voorstellingen of we spelen scènes als ze niet goed gaan nog een keer. Wat is de laatste keer dat jullie een scène nog een keer of achteruit hebben gespeeld omdat het niet goed gaat?
Dat is dan natuurlijk ook bedacht. Hè? Het is niet zo van, het gaat niet goed. Het gaat echt niet goed. Het is dan iets wat ik heb dan geschreven. Dat de personages onderling denken, dit loopt verkeerd af. Wacht even, we gaan het opnieuw doen. En vanaf hier gaan we verder. En dan hopen dat we een ander einde kunnen maken dan waar we naartoe gingen. Nee, dat is natuurlijk wel geschreven.
Okay.
Het is niet zo van, stop voor volgens mij. Kijk, er gebeuren wel eens dingen die niet goed gaan. Iemand zakt wel eens door een stoel. Of iemand of een deurbel komt wel eens te vroeg. Of dat soort dingen. En als je daar het publiek onderdeel van kan maken. Ik zeg altijd, als ze begrijpen wat er misgaat, kan je het gebruiken.
Ja.
Als zij het niet begrijpen en je hebt onderling dingetjes op het toneel, dan sluit je, en ze snappen het niet of ze zijn er geen deel van, dan sluit je ze af. En dan moet je het niet doen. Maar gisteren ging, ik zeg per ongeluk uit een soort automatisme, dat is een schandalig. Doe jij even open, ding dong. Ja, dat had de zaal natuurlijk door. En dan ga ik daar natuurlijk wel op in. Dan zeg ik wel tegen de zaal, ik heb een hele bijzondere gave. En ik voel wanneer de bel aangebeld, wanneer er wordt aangebeld. Dat soort dingen. Ja, dan improviseer ik eventjes.
En is het dan ook niet juist bij de vorm waarin jullie spelen, dat het heel erg onduidelijk is voor het publiek? Oké, maar hoort dit er nou bij? Of is dit, want er gebeuren natuurlijk meer rare dingen, of raar, maar...
Nee, eigenlijk is dat wat ik net zei best wel duidelijk. Als het echt misgaat, dan, of als er iemand in de lach schiet, of weet ik veel. Heel zelden hoor ik wel eens achteraf na een voorstelling iemand vragen, hoorde dat er nou bij? En dan moet ik ze altijd teleurstellen en zeggen, ja, dat hoorde erbij. Maar dat is dus eigenlijk ook een stuk onderdeel van de truc. Ja. Dat je de mensen het idee geeft dat ze een unieke avond hebben en dat het elke avond anders kan zijn. Ja. Maar het is een heel nauwgezette, strakke choreografie. Het is een hele nauwe, saaie, bijna hele strakke. Met de afspraken zijn heel helder en heel duidelijk. En daar moeten wij op het toneel niet van afwijken. Anders haalt het publiek je in en dan gaan zij winnen. En dat is niet de bedoeling.
Ja, ik vind het ook fascinerend. Want dit is precies ook bij stand-up.
Ja.
Is precies hetzelfde. Want wij kunnen heel goed doen
alsof
wij dit vanmiddag mee hebben gemaakt.
Ja.
Terwijl, we hebben het al 200 avonden op rij vanmiddag meegemaakt.
Maar er zijn natuurlijk trucjes, dat heb jij ook. Als je zegt, de slagerij, ik rijd het dorp in en ik zie iets grappigs, een uithangbord. Kijk, ik haal nu mensen op het toneel en een aantal mensen vraag ik de naam van. Op een gegeven moment gaan ze het toneel weer af, zitten ze weer in de zaal, zijn we een heel stukje verder. En dan heet er eentje Truusje. En als ik dan weer een keer zeg, ja, Truusje daar, dan wordt, en dat is heel erg leuk voor de zaal. En ze hebben het gevoel van, er zit niet elke avond het Truusje in de zaal. Dus ze hebben toch het gevoel dat er iets bijzonders gebeurt. En dat vind ik altijd leuk om mee te spelen.
Heb je wel eens iemand het publiek of het podium opgehaald? Ik neem aan dat je ook wel een beetje een inschatting maakt. Nou, die moet ik wel hebben, die moet ik niet. Maar dat je iemand het podium ophaalt die gewoon blokkeert of waar je niks mee kan?
Ja, ik haal ze dit jaar zelf niet de zaal uit. En ik heb het in de loop der jaren wel vaak, niet elke productie hoor, maar ik heb het wel vaker gedaan dat je mensen uit de zaal haalt. En dan, kijk, het probleem is, ik heb in de loop der jaren geleerd dat als je te lang erover doet om ze uit de zaal te halen, komen ze niet. Dus je moet ze overrompelen. Je moet zeggen, komt u maar, de toneel afspringen, oprukken en dan staan ze, voordat ze het weten, staan ze op het toneel. Als je te langzaam bent en die ene zegt nee, dan zegt de tweede ook nee. Ja. En de derde ook nee. En dan ben je verloren. Dus je moet heel snel zijn. Dus je kan niet altijd van tevoren kiezen. Wat we wel nu doen, is onderling tegen elkaar zeggen, want het gebeurt in de tweede acte. Linksvoor is misschien wel een goede. Weet je wel, of die moet je denk ik niet nemen. Of die heeft een looprijkje niet doen. Weet je wel. Zoiets. En dan heb je eigenlijk altijd standaard een bepaald soort mensen op het toneel. Of je hebt mensen die leuk gaan doen. Dat is helemaal niet leuk. Die gaan dan ineens heel grappig doen. Die willen
Weet je nog een voorbeeld van een die grappig ging doen?
Nou ja, dat is niet eens heel erg te duiden, maar het is heel erg. Die gaan dan ook willen dan. Harry. En bijvoorbeeld, we hebben nu iets dat Harry een surprise party krijgt. En dan het alvast gaan zeggen. Je krijgt een surprise party. Weet je, heel flauw. Of het verhaal willen veranderen. Of lekker clearen. Of ik speel ook toneel, amateur toneel. En die ben ik al vrij snel. Die zet ik al vrij snel in de hoek. Dan heb je mensen die inderdaad waar je mee begon, die helemaal dichtklappen.
Maar, ik onderbreek je even. Want dus in de voorstelling krijgt hij een surprise party. Dat weet het personage Harry nog niet. Dan haal je iemand het podium op en die.
Ja, nou, dat is toevallig Harry Junior. Dus dat is mijn zoon. Ja. En ik organiseer de surprise party.
Maar dan haal je iemand het podium op en die denkt lollig te zijn en die zegt, jij krijgt. Wat doen
Dan komen ze het toneel op. Hè? Dus in dit geval zijn drie van de andere acteurs springen het toneel af en halen ze het toneel op. En de hele zaal is zogenaamd ook surprise party. En dan krijgen ze hoedjes en moeten ze meehelpen met slingers. En ze krijgen cadeautjes in de handen. En ze, Ze moeten een ballon opblazen en die prik ik kapot natuurlijk. En ik vraag altijd aan iemand waarvan ik denk, die schattig kind, die is leuk. Een beetje griech, mensen die beginnen te lachen van de zenuwen, weet je wel. En waar kom je vandaan? En als je dan in Maastricht staat en ze zeggen Ambi, dan zeg je, oh gos, wel heel erg. Nou ja, dat vindt zo'n zaal geweldig. Dus en daarmee ja, creëer je bijvoorbeeld, dan komt Junior binnen en die is helemaal niet blij met zijn surprise party. En die begint een beetje iedereen uit te schelden. Doen jullie hier? En dan begint er altijd wel eentje te lachen, bijvoorbeeld. En dan zeg je, sta je nou te lachen? Sta je nou gewoon te lachen? Die jongen, dit is toch helemaal niet leuk? Nou ja, dat soort dingetjes, dat creëer je dan.
Ja, ja, ja. Ja, maar ja, toch, je hebt wel iemand. Als iemand het dus al gaat verklappen, die de voorstelling eigenlijk aan het saboteren.
Ja, maar dit is meteen. Ja, maar dat is dat zo erg komt niet heel vaak voor.
Nee, gelukkig.
Er zitten een aantal acteurs nu in de voorstelling die dit nog nooit gedaan hadden. Suzanne, die is 22 en die was bloednerveus. En die zei, oh, we zullen verkeerde meenemen als ik niemand meekrijg. De truc is dat je weet dat jij de baas bent. Je bent altijd de baas. Weet je, dat weet je gewoon. Als jij met je stand-up iets tegen iemand roept, hey Bril, of weet ik veel, dan heb jij staat op het toneel. Jij bent toch machtiger. Jij kan die persoon niet per se afzeiken, maar eerder iets van
De machtsverhouding is heel
machtsverhouding
duidelijk.
Ja. Dus als ik een klier heb en ik heb het meestal door als ze het toneel oplopen al. Dan weet je dat je weer, oh god, dat is er zo een. Die gaan we even daar met slingers in de hoek zetten. Die hoef ik eventjes niet te zien. Weet je wel? En dan soms dan komen ze, bijvoorbeeld dan wordt er gezongen en dan gaat er eentje door. Die blijft zingen, weet je wel? Ja, en dan is het al snel klaar. Of ik geef ze een klap. Ik sla ze gewoon op het toneel.
Serieus?
Ja. Ik denk dat in deze hele cancelcultuur ik eigenlijk gewoon heel vaak gewoon echt aangeklaagd zou moeten worden. Want ik douw een vrouw met een dikke kont zo bij het. Want dan moeten we ons verstoppen. Nou, die stop ik onder de tafel. En als ze niet snel genoeg uit, krijgt ze een schop onder de kont. En dan vindt die zaal geweldig. En ik trap natuurlijk niet heel hard.
Nee, natuurlijk niet. Dus dat je stopt met Harry Vermeulen dan niet ook gewoon bescherming voordat je aangeklaagd
wordt? Voor de aanklagers en ook bescherming voor het publiek.
En kan je voor iemand die niet speelt, want ik herken heel erg wat je zegt, hoor, dat je gewoon direct ziet, oh, dit is er.
Ja, ja.
Kan je voor iemand die niet speelt uitleggen wat zijn de signalen? Of waar merk je dat aan dat je denkt, dit kan wel eens de verkeerde kant op gaan?
Bedoel je als ze op het toneel staan?
Ja, wat je zei, ik zie het vaak al als iemand het podium opkomt. Dan weet ik al, die moet ik even in een hoek zetten. Of...
Ja, ja, dat is heel moeilijk om daar... Je hebt eigenlijk een aantal soorten mensen. Weet je wat ik net begon te vertellen? Je hebt ook mensen die dichtklappen. En dat zie je ook meteen. En je hebt ook mensen die dat je denkt, oh, die zijn leuk. Die zijn een beetje verlegen en zenuwachtig en beginnen te giechelen. En die kunnen wel tegen een grapje. Ja, je ziet het. Je ziet het meteen. Kijk, als iemand het toneel opkomt en hey Harry, naar die zaal. Ja, dan weet je het wel meteen.
Ja.
En dan kan je ook nog wel eens vergissen. En soms is het ook zo dat het niet zo leuk is. Hè? En dan is het feestje snel voorbij. Kijk, die macht heb ik ook.
Ja.
Als ik denk, ja, ik ga niet iets zitten uitmelken. Als ik nou, we hebben wel eens een keertje gehad dat, ik weet niet, ergens in, God mag weten waar we een of ander heel klein dorpje waar wonderlijk genoeg een groot theater staat. En het was, de gemiddelde leeftijd was 110. En ik had dus 4 bejaarden op het toneel. Het duurde al een uur voordat ze er waren. En ja, dan kan je aan dat paard trekken zoveel je wil. Maar dat gaat niet werken natuurlijk. En dan moet ik ook nog tegen Harry zeggen, tegen mijn zoon, die veel jonger is. Kijk eens, al je vrienden zijn gekomen. Al je vrienden zijn er. Dus dan is het feestje snel voorbij. Zo.
En hoe gaat dit, niet zozeer dit qua publiek. Maar er gebeurt natuurlijk ook veel met techniek, maar dus ook met alles aan decor. En wat je nu al zegt, weet je, met hoedjes en slingers uitdelen en weet ik wat. Dan is er in de afgelopen 20 jaar, moeten er ook dingen mis zijn gegaan met decor. Of Gebeurt dat wel eens? Of is deze productie zo strak dat het gewoon geolied...
Nee, maar... kijk... het kan wel eens zijn, bijvoorbeeld vorig seizoen hadden we een productie waarin... ik heb nooit iets met deuren, maar... waar een hele cirkel met deuren waren, maar dat was zeg maar een hoerenkeet. En dan soms moesten die deuren omdraaien en dan was het een politiebureau. Dus die klapten allemaal om. En ja, dat dan eens een deur niet om of een paar deuren niet bewegen, dat soort dingen gebeuren wel eens. Maar die zijn het over het algemeen niet... Niet leuk of zo, daar erger ik me dan wel ook aan. Want ik heb nu een televisie die moet op tijd omdraaien. En dan moet er een voetbalwedstrijd opkomen. En ja, ik heb wel eens een keer een grijs beeld gehad. Maar ja, daar kan je ook geen grap over maken of zo. Ja, als het blijft, dan zeg ik natuurlijk... ik heb mijn abonnement niet betaald, dat weet ik veel. Maar als het dan essentieel is voor de voorstelling... Ja. Zoals dat het van een hoerentent naar een politiebureau gaat... of dat er een voetbalwedstrijd getoond moet worden... ja, dan is dat niet zo... dat is gewoon niet zo leuk.
Nee, dat lijkt me lastiger als je zeker ook voor de voorstelling van afhankelijk bent... Dat het op het juiste moment of dat het goed gaat, weet ik wat.
Ja.
Nou ja, dan kan je natuurlijk... een deel oplossen door te zeggen... ik heb mijn abonnement niet betaald. Maar dan ga je er wel vanuit dat er ergens een technicus aan het rennen is. En dat
ja, en als het dan echt misloopt, dan stop ik het. Dan stop ik de voorstelling. Ja, ik heb een keer... ik rij nu de eerste acte in een elektrische rolstoel. En daar moet ik behoorlijk mee over toneel scheuren. En ik ben een keer tegen het decor aangeklapt. En toen is één voet afgebroken. Ja, die hing er zo bij. Niet een voet, maar een voetensteun.
Ja, okay. Niet van jou.
Niet van mij. En daar kon ik echt niet mee verder. Ja, dan stop je. Ja, dan zeg je gewoon. En als dan schat ik in, dan vraag ik meteen aan de techniek hoe lang hebben we hierover doen, hoe moeten we doen. En dan ga ik voor het doek of dan ga ik gewoon de zaal vermaken. Dat doe ik ook heel vaak. Of heel vaak. Ja, we hebben het ook één keer gehad dat een van onze actrices, die was echt zo ziek dat we de tweede acte niet konden doen. En toen hebben we gewoon de hele tweede acte met de rest van de acteurs uitgebeeld en verteld. En dat was hilarisch. Eigenlijk zeiden we tegen elkaar, veel leuker. Dit gaan we altijd doen. Kan er altijd eentje naar huis? Maar ja, nee, dat natuurlijk gaan er wel eens dingen mis. Ja. En natuurlijk, de ene keer... Kijk, als je wat ik net zei, als je door een stoel zakt... Ja, dat is natuurlijk... Ja, dat is gewoon... Mensen die tegen een muur lopen of tegen een paal lopen... of door een stoel zakken, dat is al eeuwenlang leuk. En dat blijft leuk.
Vervelend voor die mensen, maar heel leuk om naar
te kijken. Heel leuk om naar te kijken. Dus ja, dat laat je dan ook gebeuren natuurlijk. En dan is het ook leuk dat als die gerepareerd is... en je pakt hem nog een keer, dat je duidelijk laat merken in de zaal... van ik vind het wel eng om er weer op te gaan zitten, bijvoorbeeld.
Ja, ja, ja,
dan heb je weer een lach erbij.
Ja.
Alles voor de lach.
Dat sowieso. Maar ook het voordeel natuurlijk, als je zo'n tweede acte niet kan spelen... Het lijkt me best nog een uitdaging. Je kan voor jezelf bedenken... ik weet hoe ik dit moet doen om dat leuk te doen. Dat we het uitbeelden. Maar je hebt ook nog gewoon 3-4 acteurs die...
Ja, en dan heb je gewoon geluk.
Je selecteert mensen, daar neem ik aan op... dat je denkt, die hebben dat vermogen om...
Ja, en de ene is daar getalenteerder in dan de ander. Maar bij mij speelt Arie Coupé heel vaak mee. En daar kan ik mee met een kleine... rimpel in mijn wang, weet hij precies wat we moeten doen. En we hebben geen woorden nodig. Dus als ik met hem zoiets doe, dan wordt dat meteen leuk.
Ja.
En de ene keer springt er iemand anders net iets te vroeg in. Maar ja, weet je, dat kan je ze ook niet kwalijk nemen. Ja. Dan zeg je naar achteraf, zeg je, oh, weet je, als je daar nou mee gewacht had, dan hadden we zus en zo. Maar ja, het is natuurlijk, het is pure improvisatie. Ja.
Maar dat is ook het voordeel. Het publiek voelt op zo'n moment, weet je, zo'n truusje die uit het publiek haalt, waarbij ze denken, nou, dat gebeurt anders nooit, terwijl je weet dat gebeurt. Maar dit is overduidelijk.
Nou, en ze zijn dankbaar dan, hè? Want je kan ook zeggen, sorry dames en heren, we kunnen de tweede acte niet spelen. Ik hoop dat we een inhaalvoorstelling kunnen plannen. Maar ik zeg, dames en heren, ik krijg allemaal een kopje koffie extra en een DVD en of zo en... Als u naar huis wil, prima, dan regelen we dat met het theater. Maar we kunnen ook een beetje vertellen waar het over gaat nog. En nou, dan blijft iedereen zitten. Ja. Die vinden dat leuk. Dus je hebt ook heel erg dan hun sympathie. omdat zij iets hebben van, ze doen hun best ervoor. Ze gooien niet het doek dicht en stappen in de bus en rijden weg. En wij kregen toen achteraf alleen maar complimenten. Wat fijn dat jullie dat zo hebben aangepakt. Oh, wat goed. Leuk. En dus ja, dan, en ik geloof dat er van de 800 man twee mensen boos waren. Nou ja, dan krijgen die een kaartje terug.
Ja, ach, ja. Als dat de schade is.
Ja, precies.
Dat valt alles mee. Want jij schrijft al die Harry zelf.
Ja.
20 jaar lang gedaan. Maar hoe begin je hier mee? En niet zozeer hoe schrijf je een voorstelling. Maar meer je bedenkt, ik ga dit maken in deze vorm. Dan schrijf je zo'n heel ding. Is dit ook wel eens voorgekomen? Je gaat, neem ik aan, in een kleine setting try-outen.
Ja, redelijk. Ja.
Maar je moet ook best wel al wat hebben om het over te kunnen brengen.
Decor moet klaar zijn. Dus het moet meteen staan.
En is het wel eens gebeurd dat je, nou ja, decor staat er en je begint te try-outen en je merkt dan gewoon, oké, dit wordt een hele heftige herschrijfklus. Want het...
Heb ik één keer meegemaakt. Ik heb het één keer meegemaakt met de Tante van Charlie. Dat is een bestaand stuk uit de 19e eeuw. Dat had ik herschreven. Had ik naar nu gehaald. En de eerste acte werkte helemaal niet. In de pauze kwam de producent naar me toe. Jezus Christus, dat is echt niet goed. Nee, en ik ging gewoon niet. Zeg maar. Ik wist, raar genoeg, door die eerste acte. Dat zou jij misschien ook wel voor een deel hebben. Ik wist tijdens het spelen van die eerste acte wat er niet goed aan was. Dus ik zei, we spelen gewoon de tweede acte. Ja. Ik weet waar het ermee zit. En toen ben ik 's nachts gaan herschrijven. En dat zit hem dan in. En ik was toen ook nog in de beginfase van Harry schrijven. Heeft ook met snelheid te maken, weet je wel. Deze tijd, dat was een 19e eeuw stuk. Er was veel uitleggen, veel gedoe. Dus ik heb dat wel één keer gehad. Maar dat waren uiteindelijk maar twee try-outs die rampzalig waren. En daar zijn try-outs ook voor. Dat is een nieuw stuk. Dat is natuurlijk wat vaak vergeten wordt. Als jij Hamlet speelt, dan kan je daar een hele mooie interpretatie van maken. Niet dat het makkelijk is, maar het stuk heeft zichzelf bewezen al. Het stuk is compleet. Als je daar iets aan toevoegt of van afhaalt, moet je dat zelf weten. Maar het stuk heeft zichzelf bewezen. Who's Afraid of Virginia Woolf? Het stuk heeft zichzelf bewezen. Dit, net zoals met, daarom vergelijk ik het ook vaak met cabaretvoorstellingen. Dit zijn steeds nieuwe stukken, dus die moeten in de loop van het seizoen, ik ben nog steeds, we hebben nu nog 2,5 weken te spelen, ben nog steeds met hun bezig van, ik denk dat het nog leuker is als, omdat het gewoon een nieuw stuk is. Ja. En in ontwikkeling is. En blijft, je blijft schroeven. En dat is die ene keer heeft dat wat minder nodig of zo. En de andere keer is er altijd wel iets waarvan je denkt, oh, die scène, is het toch, het is niet. En dat je, het kan zijn dat je pas de laatste week erachter komt wat het moet zijn. Of helemaal niet, dat kan ook. Maar meestal, ja, nogmaals, het ene stuk heeft het meer nodig dan het andere stuk. Kijk, nu had ik met Zo Vader Zo Zoon, stuk dat we nu spelen, daar heb ik ook met het schrijven helemaal geen schema's gemaakt, omdat de misverstanden zijn vooral textuele misverstanden. Dus ze zijn vooral heel erg.
Wat voor schema's maak je normaal?
Nou, je raakt het kwijt, hè, als je zegt, als je letterlijk even terug naar het idee van de klucht. Dan heb ik heb dan, maak ik op papiertjes, of ik heb het ook als met poppetjes gedaan. Van dat ben ik en dat is die en dat is die en dat is die. Omdat je het overzicht kwijtraakt. Maar waar heb ik die nou af laten gaan? Daar. Dus die kan niet ineens van de buiten komen. Want ik heb een heel schema van, oh, maar dan als ik dan, oh, dan moet ik toch zorgen dat hij daar naar de keuken gaat in plaats van naar de woonkamer, want anders zit hij in de keuken. En dan heb ik zo allemaal van die poppetjes staan en dan komt de werkster en die poetst dat en die zet ze zo allemaal heel mooi op elkaar. En dan kan je weer helemaal opnieuw beginnen. En dat doe ik de ene keer meer dan de andere keer, omdat het meer, de ene keer is het kluchtachtiger en nu is het bijvoorbeeld veel meer teksten af elkaar afkatten en snauwen en rotopmerkingen maken. En daar heb je natuurlijk veel minder mise-en-scenische verwarring voor nodig.
Is dat wel eens misgegaan? Dat je, jij staat te spelen, jij denkt, nou ja, Pietje komt van links op, je kijkt naar links en er is geen Pietje, want die is aan de verkeerde kant afgegaan.
Nee, dat niet. Natuurlijk. Maar het is wel eens zo dat ik had een Engelse regisseur, Matt Ryan, toen ik Lacage Vol deed. En die was gewoon notoire, zeg je dat? Echt die liet mensen gewoon rechts afgaan en dan daar weer opkomen. En daar afgaan en dan weer daar opkomen. En dan zei ik, maar daar is de keuken. Klopt helemaal geen zak van. En dan zei hij, people won't know. En dus we hebben nooit brieven over gekregen. Dus ik ben daar ook iets relaxter over geweest. Tenzij het echt heel essentieel is voor het verhaal. Dat je weet dat hij de keuken in is gegaan. Omdat dit en dat. En dan kan hij niet ineens met de regenjas van buiten komen. Tenzij.
Ja.
Dus dat is wel eens gebeurd. Het klopt altijd bij mij. Alleen het is wel eens zo geweest dat je bijvoorbeeld aan het eind van het seizoen een acteur tegen je zegt. Ja, maar John, eigenlijk kan het helemaal niet. Wat niet? Nou, het kan eigenlijk helemaal niet dat ik daar, want dan zou ik dat gezien hebben en ik heb het niet gezien. Dus ik kan daar eigenlijk helemaal niet naar binnen gaan. En dat je dan denkt, oh god, dat kan inderdaad niet. Maar ja, we hebben er een heel seizoen geen brief over gekregen. Dus ja, het is altijd wel een puzzel. En het ligt eraan hoeveel mensen je hebt. Weet je wel, kijk, een klucht, een echte klucht, is gebaat bij veel mensen. Want dat is gebaseerd.
Op het podium.
Ja, veel acteurs. Want dan ben je gebaat bij veel misverstanden. Ik denk dat jij de dokter bent, maar hij denkt dat jij de arts bent, de minnaar bent. En ik denk dat het zo. Nou, dat komt bij mij iets minder voor, omdat ik toch dat een beetje uit de weg ga. Maar ja, des te meer rollen. Des te meer personages, des te meer mogelijkheden je hebt natuurlijk.
Ruud?
Ja.
Hoi, Wouter hier. Wist je dat er al meer dan 160 afleveringen van Elektra online staan? Dus het kan heel goed dat je net die aflevering hebt gemist met een comedian of cabaretier die jij echt helemaal te gek vindt. Op elektrapodcast.nl kan je makkelijk zoeken op de naam van de gast. En daar kan je ook heel makkelijk doneren of crewmember worden om mij te steunen bij het maken van deze podcast. Als je in je podcast of streaming app even klikt op abonneren of volgen, dat is gratis, krijg je elke week een melding als er een nieuwe aflevering klaarstaat. Oké, snel weer terug.
En is wel eens gebeurd dat jij of een van de acteurs gewoon echt een complete blackout heeft gehad, echt tekst gewoon volledig kwijt? Dat is mijn angstbeeld. Ik vind het heel fijn dat ik op het podium alleen van mezelf afhankelijk ben.
Ja.
En niet van iemand anders. Terwijl als je natuurlijk allerlei tegenspelers hebt, brengt ook weer... risico's mee.
Brengt risico's mee. Daar ben ik dan wel leidend in. Als ik tenminste op dat moment op het toneel ben. Omdat er dan wel... Kijk, omdat je het geschreven hebt, hou je heel goed in de gaten dat als er bepaalde informatie niet komt, omdat iemand iets vergeet, of ik vergeet ook wel eens iets, dat ik denk, oh, dan moet ik even terugnemen. Ik moet even ergens erin fietsen, want anders dan weten ze niet dat ik naar de bakker ben geweest. Zeg maar wat. Ik ben veel meer bang voor blackouts als ik een lied moet zingen. Muziek gaat door.
Ja.
En een dialoog of een monoloog, ja, lul maar aan, bij wijze van spreken. Ja. En dat is altijd wel een soort... Maar ik heb een trucje, want als je dan zingt en je weet het niet meer, dan je zegt, als medicoon van, oh, ik ga het doen. En er zijn ook wel mensen in de zaal die ik weet, dat zal mij liggen. Dat deed ik samen met Simone Kleinsma. Mijn moeder, ik wilde de revue, waren het wel eens kwijt. En ze hebben in alle mening dienst. En al ik heb een heven. En als ze met de revue. En als ze met een negatieve. En dan mensen denken altijd, het zal wel aan mij liggen. Totdat je weer bent waar je... Dat je het weer weet. Oh, ik weet het weer. Mensen denken altijd... Ze kun je ook maar uitproberen, gewoon.
Ik vind het heel mooi dat het met notabene Simone Kleinsma is.
Ja, zij doet het. Ik heb het van haar geleerd. Ik heb het van haar geleerd. Oh joh, we doen dingen. Dan wil je niet weten wat we allemaal doen.
Als je zegt dat wil je niet weten. Wat is een ding geweest in een voorstelling? Of nou een Harry is een musical. Waar je mee weg bent gekomen, zeg maar. Waarvan je het podium afkomt en denkt, oké, hier zijn we heel goed uitgekomen. Want dit had heel gênant kunnen worden.
Nou, ik kan je wel eentje vertellen wat die gênant is geworden.
Ja, nog beter.
nou, ik had... Ik speelde La Cage aux Folles en ik weet niet of je het verhaal kent, maar in ieder geval aan het, dat gaat over twee mannen waarvan een stel, een ja. homoseksueel stel, waarvan de een zich echt wel vrouw voelt en die speelt dan ook die vrouw in de nachtclub die ze samen runnen. En ze hebben een zoon samen en die wordt verliefd op de dochter van een nogal extreemrechtse politicus. Dus die moet komen en die moet dan, ze willen eigenlijk die vrouwelijke man, dat was mijn rol, willen ze even de deur uit hebben. En dat is heel pijnlijk, want hij heeft eigenlijk die jongen opgevoed. En dan komen die ouders en voor dat ene moment hebben ze de echte moeder ook gevraagd van die jongen. Maar die komt niet. Dus er is paniek in het huis dus en zo. En dat hoor ik. En dan doe ik een mantelpakje aan en een grijs pruikje op. En dan doe ik net alsof ik de moeder ben.
Ja.
En dat speelt zich dan voor een groot deel ook af in een restaurant. En daar moet ik ook dan een lied zingen. En dat was allemaal... En ik had van een productie van het seizoen daarvoor... had ik van die tandjes, zo'n gebitje... Dat precies op mijn gebit gemaakt was. En dat kwam wel in. En dan had ik gewoon even vooruit zijn tandje. Maar die deed ik niet in. Maar die had ik een keer... Och, dat heb ik nog in mijn make-up koffertje zitten. Leuk, ik doe die tandjes een keer in. Want het ziet er een beetje gek uit natuurlijk. En een beetje te clearen voor de rest van de cast. En ik had er ook nog een theorie bij. Ik denk, nou, die man die denkt, ik doe die tandjes in. Want dan lijk ik nog meer op iemand anders en op de moeder misschien wel. Dus ik vond het ook nog wel kunnen.
Een hele verdedigbare keuze.
Heel verdedigbaar. Ja. Dus ik kom op met die tandjes en, realiseer me dan op dat moment pas dat ik dus eigenlijk helemaal niet meer kan praten. En ik zei, hier is mama. En Stanley die zit zo aan tafel. En Arie Coupé, die kijkt eventjes de andere kant op. Dus die hele dinertafel in dat restaurant met allemaal figuranten aan andere tafeltjes. Die zitten allemaal zo. En toen moest ik ook nog een lied zingen. En dat begon met... Je leeft alleen vandaag. De krant van gisteren kan weggegooid. En dus ik begin en ik zing... Je leeft alleen vandaag. De krant van gisteren kan weggegooid. En iedereen lag zo over die tafel heen. En ik realiseer me op dat moment ook pas... was niet goed nagedacht... Ik realiseer me op dat moment pas, ik ga niet meer af. Ik kan die tandjes niet meer uitdoen tot de finale. Dus ik heb het hele tweede act uit moeten spelen. Ook in een heel mooi moment dat die zoon verdrietig zegt... Sorry dat ik je het weg... Het geeft helemaal niet, jongen. Je blijft als mijn kind. Nou, het was gewoon... We hebben boze brief gekregen ook toen. Terecht. Nou, dat was me toch een potje gênant. En dat ga je dat nooit meer doen. En Liz Nooyink zat erin en die zei aan het einde... Waarom ben je nu toch alles aan het lachen? Die had helemaal niks doorgehad. 20 minuten spel. Niks doorgehad.
Oh, maar wat gebeurt er ook in je hoofd op het moment dat je zegt... Nou ja, ik realiseer, ik ga niet meer af, ik kan ze niet meer uitdoen. En dan weet je...
Ik heb nu een grap uitgehaald. Dit is zo kut. Jongen, wat ik nu... Ik kan die tanden niet meer uitdoen. Je denkt alleen maar... Jezus, ben ik een stomme ijzer. Dat ik daar niet over nagedacht heb. Ah, leuk, even scène als moeder spelen. Nee. En ook het liedje. En dat gewoon echt... Ik kon het gewoon niet meer praten. Nou ja, het was echt... Het einde van die voorstelling was helemaal kapot. Dus... Dat was
en
wel...
dat dan ook nog gewoon in een mooie serieuze voorstelling. Niet in een voorstelling waar het gaat, waar het motto is alles voor de lach.
Nee, nou er werd wel gelukkig veel om gelachen. Veel, dat was echt wel, maar er waren ook hele mooie integere momenten. En de productie Joop van den Ende was ook niet zo blij. Dus en terecht. Ik heb ook gezegd, ja, mea culpa. Sorry, ik wil taart kopen voor de hele ploeg. Maar ik heb een somme fout gemaakt. Dit is een les dat als je een grapje uithaalt... Kijk uit wat je doet.
Ja.
Want de zaal had namelijk... Dit is wat ik toen... Daar begon ik mee. Als de zaal niet onderdeel is van wat er gebeurt... Ja. Kijk, de zaal dacht alleen maar, wat praat hij raar? En wat heeft hij rare tanden? Je snapte het niet.
En jij was als dit personage ook al eerder op toneel geweest?
Ja, de hele avond. Dus want, als ik zeg maar tegen de zaal had gezegd, bij wijze van spreken, hey, doe deze tanden in. Dan heb je ze, wat niet had gekund, maar dan weten ze wat je gaat doen. Maar ja. Nu dachten ze alleen maar, en waarom zit iedereen te lachen? Dan voelen ze zich buitengesloten. De hele dinertafel, echt ieder, behalve Liz Noying, die zat breed te glimlachen in haar eigen wereld. Want dan wil ze nog wel eens zijn in haar eigen wereld, brede glimlachen. En de rest die lag gewoon onder de tafel. Dus die zaal die had iets van, wat gebeurt er? Dus dat is heel kwalijk.
Ja. Oh, wauw, wat een verhaal.
Ja. Ja.
Weet je nog wat het eerste is wat je hebt gezegd? Want op een gegeven moment is de voorstelling gedaan. Iedereen buigen. En dan kom je af.
Ja, kijk, de cast die moesten allemaal zo verschrikkelijk lachen. En ook omdat zij ook door hadden. Kijk, eerst moesten ze lachen om wat ik deed. En toen moesten ze lachen om het feit dat zij ook wisten van, jij gaat,
Jij moet dit volhouden.
Maar bij dat soort grote musicals heb je vaak een company manager. En die komt dan in je kleedkamer. En die zegt, wat heb je nou godverdomme gedaan? En dat moet je niet meer doen. En een slecht voorbeeld voor de jongeren. En wat allemaal heel erg waar was. Maar ja, het is wel een mooie anekdote voor de rest van mijn leven, toch?
Ik ben er heel blij mee. Ik vind het een topverhaal. Want zijn er sowieso ook andere shows waar jij nu op terugkijkt en denkt, oh man, wat een show. Of een theater waar je nu komt en denkt, oké, ik heb hier een geschiedenis liggen met een show die gewoon niet liep. Of zitten de shows, zeker die van Harry, want je speelt natuurlijk ook in heel veel andere producties, maar zitten die allemaal zo geramd in elkaar dat er eigenlijk weinig echt mis kan gaan?
Ja, eigenlijk wel. Want het zijn echt hele strakke afspraken die we maken. Maar dat wil niet zeggen dat het elke avond een even groot feest is. Want je weet ook dat het in Groningen anders dan in Maastricht, of in Terneuzen weer anders dan in Hogeveen. En het ligt ook aan of het donderdag of zaterdag is. En of het mooi weer is buiten. En of het vol zit. En dus het is niet zo dat het elke avond hetzelfde feest is. Het is nooit dat het plat valt, dat het niet gebeurt. Maar het is wel eens dat je moet trekken. Wat zei je nou? Dat vroeg je nou ja? Of dan? Nee, want de voorstelling zelf. Ik zeg juist altijd tegen mensen, met name acteurs die dit genre nog niet zo bekend zijn met dit genre. Laat je niet pakken door de zaal. En dat is eigenlijk steeds hetzelfde verhaal. Wees de zaal de baas. Dus als ze minder reageren, ga niet drukken. Ga niet denken, ik moet hetzelfde krijgen als ik gisteren Gouda had, toen het dak eraf vloog.
Dan bedoel je groter spelen?
Ja, dan gaan ze of groter spelen, of de grap nadrukkelijker maken. Of waardoor het alleen maar slechter wordt eigenlijk. Je moet gewoon gestaag doorgaan. En want zij genieten. Ik ben ook in de loop der jaren niet gaan zeggen tegen mensen of tegen een schouwburgdirecteur na afloop, nou, kom eens van ver komen hoor vandaag die zaal. Want dat is niet leuk, want die mensen hebben op hun manier een hele leuke avond gehad. En dus eigenlijk stel je ze dan teleur. Dan ja. Je, oh, hoezo? Was het niet leuk dan? Weet je. Dus het is
een beetje alsof je zegt, het was fijn, maar niet zoals bij mijn ex. Die deed het beter.
Ja, maar dat is een hele mooie vergelijking. Dus je moet gewoon blijven spelen. Je moet gewoon vertrouwen in wat je gemaakt hebt. En zij reageren dan gewoon wat anders. Omdat je toevallig een wat ouder publiek hebt. Of nou ja, wat ik net zei. Of een kleinere zaal of een grotere zaal. Of het zit verspreid. Of het zit wat dan ook. Met corona was het natuurlijk een verschrikkeling. Want toen moesten ze allemaal, ja, probeer maar eens mensen. Met humor moet je mensen echt bij elkaar hebben.
Ja.
En dat moest allemaal gescheiden zitten. En met maskertjes op en dingetjes op. Nou, dat waren vreselijke avonden. Maar als je die mensen sprak, hadden ze toch een leuke avond gehad.
Ja.
Alleen het is niet wat je gewend bent.
Nee, dat weet ik ook nog wel uit die coronaperiode. Het was vaak lastig spelen, want inderdaad verspreid. Of dat mensen überhaupt niet eens een kop koffie mochten kopen.
Nee.
voor ze binnenkwamen. Maar wel de mensen die kwamen, die het aandurfden, zeg maar.
Die hadden er super top veel zin
in. Ja, en zeker. Die vonden het hartstikke leuk.
Ja.
Maar dan, ook als je in de zaal staat met 30 man verspreid en jullie staan met 10 man op toneel, dat is ook wel een hele rare
verhouding. Nee, dat kan eigenlijk niet. Nee.
Want sowieso, wat is het kleinste aantal mensen waar jullie ooit een show voor hebben gedaan? Of waar jij ooit, in welke...
In mijn hele carrière? Ook... Oh, dat weet ik niet. Eigenlijk moet ik zeggen dat ik met de Harry's wel heel erg verwend ben. En met die musicals die we gedaan hebben ook altijd wel. Eenmaal in de beginperiode heb ik voorstellingen gespeeld met Hetty Heiting en Martin van der Ham. Dat waren dan wel eens voorstellingen waar een man of 20 zat of zo. Maar... Eigenlijk is het een soort stelregel, hè? Als er minder mensen in de zaal zitten dan op het toneel, dan moet de voorstelling afgezegd worden. Nee, ik heb nog nooit zo weinig mensen gehad. Okay. Nee. Maar kijk, ik sta over het algemeen in de grote zalen. Nou ja, dat is dus afhankelijk van waar het is, tussen de 500 man en soms 1200 man. Ja, en het is zeker in die coronaperiode wel eens geweest dat je in Heerlen staat waar er 1200 in kunnen en dat dan helemaal verspreid 200 man in de zaal zit of zo. Ja, dat is natuurlijk wel dat is zwaar werken.
Ja.
Ja.
En maakt het dan makkelijker dat het in de... Het is natuurlijk een komedie en het is om te lachen, maar in de basis is het gewoon een toneelstuk. Dus ook als er niet gelachen wordt, kan je...
Door. Ja, nou, dat is precies wat ik net eigenlijk bedoelde. Dat ik tegen de rest van de cast zeg. Gewoon doorspelen. Doe maar alsof het een sitcom is. Doe maar alsof het televisie is. Je krijgt gewoon geen reactie. Maar wij moeten vertrouwen in het feit dat wat we doen leuk is. En dan werkt het ook. En dan krijg je toch achteraf hele leuke reacties van het publiek. Die zeggen, ja, zo genoten, wow, zo gelachen. Ik denk je me niet gehoord, dan je lachte. Maar dat hebben ze dan wel gedaan.
En zijn er wat dat betreft, zonder per se theaters of plekken te noemen, maar zijn er plekken of regio's die je in je tourschema ziet staan en dat je denkt, ga maar daarheen? Of dat je je extra op moet laden? Of zijn er, anders gezegd, plekken die je niet meer doet?
Zijn er plekken die ik niet meer doe? Dat is een goede vraag. Nee, maar ik heb ook te maken met de jongens van onze techniek. En soms wordt er door of het impresariaat dat de voorstellingen verkoopt of door het theater zelf verkeerd ingeschat wat er komt kijken. Bij onze decors zijn behoorlijk groot. We kunnen natuurlijk wel een achterdoek weglaten. We kunnen de sneeuw kunnen we weglaten. We kunnen allerlei dingen, maar daar zit wel een grens aan.
Ja, want even voor het plaatje. Ik zat vanochtend nog een klein stukje te kijken van de première van Harry en Zoon. Dan heb je inderdaad, dat is haast gewoon een tv-decor, dat er echt gewoon een hele woning met verschillende ruimtes is. En een andere show met de kajuit van een boot.
Ja. Ja.
Dat is gewoon een enorm ding wat er staat.
Ja, maar weet je, dat vind ik ook. Ik maak daar altijd een heel erg... Dat is voor mij een heel erg belangrijk onderdeel van Harry. Omdat ik vind dat je wat we maken... We maken niet iets om de mensen nog eens naar huis te sturen en nog eens goed na te denken over de situatie in de wereld. We maken een voorstelling waarin ze gewoon even alle ellende van de dag kunnen vergeten en lachen. En een cadeautje. En dan kan ik het tussen twee zwarte doekjes spelen. Maar ik geef ze een cadeautje. Dus dat betekent dat je een leuk verhaal, mooie kostuums, leuke acteurs, mooi decor, goed geluid, licht. Alles moet een soort attractie worden dat de mensen denken, wauw, dus als dat doek open gaat en de tweede acte gaat het doek open, dan sneeuwt het. En dan staan er sneeuwpoppen achter op het balkon. En ja, dat vinden mensen geweldig. En als dan onze jongens, om terug te komen op jouw vraag, als dan de jongens... De hele dag bezig zijn met een stel amateurs die ingehuurd worden door een zaal die niet het theater zelf ook kennen. Dat hebben we meegemaakt in Etten-Leur bijvoorbeeld. Dat was dat, wat ik dan moet geloven van onze jongens van de techniek. Ja, dan worden er 2-3 jongens ingehuurd. Ja, die staan de ene dag staan ze een concert op te tuigen ergens in een park. En de andere keer, die kennen die hele zaal niet. En dan past het er niet in. En dan moeten ze dus passen en mee te schuiven, wat laten we weg, niemand tilt iets op. Ja, dan is de sfeer wel goed. En dat je dan wel denkt, Oh, als we daar naartoe gaan, ik hoop niet dat ik dan ook weer, als ik aankom, dat ik dan een uur bezig ben om onze jongens van de techniek op te vrolijken. Want die kunnen daar wel chagrijnig van worden natuurlijk.
En dan ben jij ook nog eens een soort hoofd van de productie, neem ik aan. Ja. In ieder geval dat mensen het zo ervaren.
Ja. Ja, en dat maakt het soms ook moeilijk, omdat je eigenlijk je overal verantwoordelijk voor voelt. Het is ook fijn, want je maakt je eigen keuzes. Je kan je eigen zin doen, wat jij wil. Maar je bent wel niet alleen maar de acteur die binnenkomt. Weet je, als er gesodemieter is tussen de jongens van de techniek van ons en van het theater, of als een directeur niet blij is om weet ik veel wat, dan ben ik ik kan niet de bus stappen en denken, zoek het maar uit jongens. Ik ben dan de verantwoordelijke.
Ik kan niet zeggen, bel het productiebedrijf maar, want dat ben jij.
Ja, dat wel. En ik kan ook niet zeggen, ik kan ook niet onbeleefd worden, want dan boeken ze Harry niet meer volgend jaar, weet je wel. Dus dat is de pros en cons van zelf produceren.
En de laatste vraag, want jij moet zo meteen ook door naar een andere voorstelling, of een andere voorstelling, naar de voorstelling. Je zei al, we maken niet iets waar mensen naar huis gaan en nog eens na kunnen denken over de stand van zaken in de wereld. En weet ik wat, gewoon een avond lachen. Waar het heel vaak misgaat bij comedy, is dat de match tussen publiek en wat er op podium gebeurt gewoon totaal niet klopt. Bij comedy is het heel vaak dat er of CKV'ers zitten, scholieren die per se moeten. Maar heb je het omgekeerd ook wel eens gehad dat er dus mensen bij jullie kwamen die dus wel verwachten dat ze naar een mooie, serieuze voorstelling gingen, of überhaupt iets heel anders verwachten dan wat ze kregen? Ik kan me niet voorstellen dat de mensen die weglopen. Maar...
Nee. Eigenlijk weet je wel wat je kan verwachten. Ik vind het ook een beetje sullig als je dat niet weet met Harry. En zeker, ook al zou je Harry niet kennen, dan zie je aan het affiche wat het is. Je gaat geen Shakespeare verwachten.
En toch, mij verbaast niks meer.
Ja, ik heb een voorstelling gemaakt, Harry en Eva. En dat ging over een toneelgezelschap dat de voorstelling Adam en Eva ging spelen. Of het begin van de paradijs, het scheppingsverhaal. Maar het ging over dat toneelgezelschap. En we liepen in naaktpakken met... piemels en flamoesjes. En die konden er ook af als we ons vergisten. En dan konden er ook flamoesjes zo staan. En er kwam mijn zoon op en die had een hele grote... Ik had een heel kleintje. En, nou, het was best wel op het randje qua platheid. Maar wij stonden toen in... Ergens in de Bijbelbelt, Nunspeet of zo, daar ergens. En toen werd er al wat tevoren gevraagd... Ja, er wordt toch niet... gespot met het scheppingsverhaal, met de Bijbel. En ik heb toen gezegd nee, want dat was ook niet zo. Het was een gezelschap dat ging dat spelen en er ging van alles mis. Maar niet, het stelde geen vragen bij het scheppingsverhaal of zo. En daar zijn toen wel mensen weggelopen boos. Want dat konden ze toch niet hebben. Dat we een hele oude Eva hadden. En een hele jonge Adam die Eva had. Het was echt heel erg. Maar hij was wel echt leuk. Hij staat op DVD, dus je kan hem zien. Ja, hij was gewoon een beetje Plien en Bianca-achtig, weet je wel. En dat is niet overal... zeker in die Bible Belt, ja.
Niet vanzelfsprekend dat het...
Nou ja, ik gebruik ook echt niet... ik zeg niet kut of godverdomme. Of weet je, het is toch echt een doorsnee publiek. Ik wil gewoon dat mensen een leuke, goede avond hebben. Ja. Zonder dat ik ze... Ik heb geen behoefte om ze te shockeren. Dat doe ik in een ander soort voorstelling wel. Of dat doe je met cabaret misschien een beetje. Om een beetje plagen. Kijk, ik zeg nu één ding over IKEA. En dat we spelen dan dat we de tweeling zijn van de IKEA-familie. Hoe kwam dat zo? Ja, onze papa die ging op reis en dan zag hij al die kleine in Azië en dan zag hij al die kleine kindertjes. En toen zei hij, die kleine kindertjes hebben echt helemaal niks te doen. En dat soort grappen zitten, dan hoor je wel de zaal. Maar ja, dat soort grappen zitten er wel in. Maar het is nooit zo dat mensen kwaad worden.
Nee, behalve als het dus geslachtsdelen met klittenband zijn.
Behalve als geslachtsdelen met klittenband zijn en je huppelend door het paradijs loopt. omdat je jaloezie ook een hele grote hebt opgeplakt. Nee. Het is lief en het is voor alle... Ik merk ook dat het in de loop der jaren jonger is geworden. Ik merk ook dat het publiek diverser is geworden. Toen ik begon was het heel oud.
Ja.
Nu is het echt, zitten echt mensen met hun kinderen van 14 in de zaal. Er zitten twintigers in de zaal. Ik heb ook het gevoel dat het een beetje een cross is geworden in milieu, zeg maar. Dus Harry wordt wel omarmd. Dat vind ik wel leuk.
Zonder dat je ermee stopt.
Ja.
Maar dat heeft ook zijn redenen.
Dat heeft ook weer redenen.
Precies. En wie weet maakt hij ooit zijn comeback. Het zou zo moeten.
Ik ga wel door, maar dan misschien als Barry of Larry of Carrie of Snorri. Dat zien we wel.
Top, dankjewel.
Leuk.
Dat was hem, de Elektra Podcast. Meer informatie over mijn gast van vandaag en linkjes naar van alles en nog wat vind je in de omschrijving van deze aflevering. Er staan ongelooflijk veel afleveringen online van Elektra. En op elektrapodcast.nl kan je makkelijk zoeken op de naam van jouw favoriete comedians en cabaretiers. Je kan daar ook eenmalig doneren of crewmember worden. Als crewmember betaal je maandelijks een klein bedrag, maar dan krijg je ook nog eens bonusmateriaal, je luistert voortaan zonder onderbrekingen en je krijgt consumptiebonnen die je kan inleveren bij een show van mij. Ik vind het sowieso te gek als je een keer komt kijken bij mij, dus ga naar woutermonde.nl, daar zie je precies waar en wanneer ik optreed. Of meld je aan voor de nieuwsbrief, dan hou ik je op die manier op de hoogte. En dan nog iets, elke vrijdagmorgen doe ik een column op radiostation Kink. Je kan die column terugluisteren als podcast. Hij heet Kink op de Week en je vindt hem in de app waar je ook deze podcast luistert. Oké, tot de volgende Elektra. Hoi!